Ja, ooit bestond in Nederland het vak andragologie. Het had zelfs een academische status. Maar na 13 jaar knutselen aan de burger was het in 1983 gedaan met de mensveranderkunde. Deze week verscheen een proefschrift over de opkomst en ondergang van de andragologie, dat na een lange aanloop snel weer verdween.
Ja, en de schrijver ervan, de socioloog Maaike de Boys, is bij ons. Allereerst gefeliciteerd, Maaike, natuurlijk. Nu ben je zelf socioloog van huis uit. Wat maakte dat jij een proefschrift ging schrijven over een min of meer aanverwant vak? Was dat mededogen, omdat ze zo treurig ten onder zijn gegaan? Was dat leedvermaak? Wat maakte dat je dit ging doen?
Voor mij was de belangrijkste aanleiding verwondering. Omdat zo gauw ik de term andragologie ergens liet vallen, was het of werd er meewarig gekeken en gezegd dat was eigenlijk helemaal niks, geitenwolle sokken met vage uitspraken. Of het waren andragologen zelf die zeiden: het is een schande dat onze krachtige sociale motivatie ten onder is gegaan in de academie. En ik wilde graag op zoek naar waar dat door kwam. En met name ook heb ik me afgevraagd, niet alleen hoe kon het opgeven worden, maar vooral ook waarom kwam het dan zo op?
Mm-hmm. Want had daarin dat niet toch een beetje met die geitenvolle sokken te maken? Of
De opkomst? Nee, zeker niet. Die had heel erg te maken met een krachtige sociale motivatie om de maatschappij te veranderen. En de eerste aanzet van de opkomst zie je vanaf de jaren 50, direct na de Tweede Wereldoorlog ontstaan, waar er toch ook wel angst ontstaat voor massagedrag in grote groepen mensen die doen gekke dingen, is gebleken. Er is daarnaast een stroom van eveneens angst voor ontmenselijking van de maatschappij door toenemende industrialisatie en technologisering. En er is ook een angst voor het verlies van waarde door de ontzuiling die in gang gebracht wordt. Zo zie je dat die aan de ene kant die mogelijkheden van de vrije ontplooiing ontstaan, en aan de andere kant dat dat toch ook wel heel veel onzekerheid met zich meebrengt.
Het is eigenlijk een reactie op dat dubbele wat in Nederland gaat ontstaan, namelijk een samenleving die aan de ene kant nog vastzit aan de jaren van soberheid en zuinigheid, aan de andere kant wordt iedereen consumentist, wordt iedereen meer dan dat, en hoe kunnen we die mensen in fatsoenlijk houden, zorgen dat het goede burgers blijven? Dat is eigenlijk een beetje wat eronder zit.
Zo. Nou, nee, dat is dus één visie die ontstond. De andere visie is ook de mogelijkheden die toch grenzelozer worden dan ze ooit waren. De wereld wordt kleiner of groter, dat hangt een beetje vanaf hoe je dat zegt. Maar de mogelijkheden vergroten enorm door de technologie die ook in huis kwam, zoals televisies, koelkasten. Het gemak werd groter, de vrije tijd werd meer. Dus we werden alsmaar meer mens, ja, maar, en minder massa.
Maar was het iets Nederlands, die andragologie, of is het internationaal?
Ja, nee, het is een unieke Nederlandse vinding, hoewel je de term ook wel eens tegenkomt in Duitsland en in Amerika ook. In Duitsland heb je het dan veel meer over de sociale pedagogiek, in Amerika heb je het veel meer over train the trainer. Dus het is onvergelijkbaar. Het is een echt.
Wat betekent het eigenlijk? Want iedereen heeft het altijd over, of iedereen, maar gewoon letterlijk, wat
het
betekent
is de
andragologie?
Het is de studie van de deskundige hulpverlening en vorming van volwassenen. Hulpverlening aan volwassenen en vorming van volwassenen. En het ging over het ingrijpend handelen in het leven van professionals. U zei er zojuist ook iets over in het vorige item, dat de professional het gezin maar in moest trekken. Dat is precies, dat soort vragen lagen daaraan ten grondslag. Wat moet de professional eigenlijk doen in het leven van een volwassene? Ja, wat mag hij?
Nu zijn we allemaal, althans als je aan andragologie denkt, denken we al toch aan de jaren 70, als die enorme toeloop van studenten komt. Ja. Dus dat wat jij vertelt over de jaren 50 is eigenlijk geen algemene kennis. Het is goed dat je dat even hebt uitgelegd. En toch is de jaren 70, dan gebeurt er van alles. Er is een enorme toeloop. Is het toeval dat het dan een echt academisch vak wordt? Wat gebeurt er precies?
Toeval, dat zou ik nooit zo snel zeggen. Er gebeuren twee dingen. Dat het een academisch vak wordt, ligt ten eerste aan de krachtige leiding van één persoon, Ten Haven, die hoogleraar is geworden aan de Universiteit van Amsterdam. En dan ineens bedenkt, ik heb nou wel de leerstoel sociale pedagogiek, maar eigenlijk ga ik een eigen wetenschap ontwerpen. En dat doet hij. En hij doet het met zoveel kracht en overtuigingskracht dat iedereen ook denkt, nou ja, dat is ook eigenlijk wel een zelfstandige wetenschap. Het tweede element wat Heel essentieel is voor de academische erkenning, is het feit dat het in het academisch statuut wordt opgenomen in 1970 en daarmee die status krijgt. En de reden daarvoor is dat er tot dan toe de opleiding bestond onder een gemeentelijke verordening. En dat was voor de Universiteit van Amsterdam specifiek, als universiteit die onder de gemeente viel. En onder die gemeentelijke verordening mocht de studie 10 jaar bestaan om het uit te proberen, maar daarna moest er gezegd worden wel of niet. Dus er was ontzettende noodzaak om door te gaan.
Ik kreeg een kans.
Ja.
Maar er komen heel veel studenten. En dan gaat ook lijkt het er een beetje op dat het doel van andragogie enigszins gaat veranderen. Want ik kom in jouw boek echt tegen dat er staat, het gaat om veranderend ingrijpen in het en het begeleiden van processen van verandering in het bestaan van mensen. En uiteindelijk moet het leiden tot een nieuwe samenleving.
Ja.
Het linkse ideaal lijkt wel in die ene vakgroep terecht te komen.
Nou, er waren zeer veel vertakkingen. Dit is er één van die je er nu uithaalt. Dat is ook echt een Amsterdams verhaal. En inderdaad, andragogie moest eigenlijk de maatschappij in het klein worden. Dat is dan dit verhaal wat ik nu even toelicht. De maatschappij in het klein worden. One man, one vote. Iedereen moest iets mogen vinden en mee mogen beslissen. Maar ook over alles wat besloten moest worden, moest je met z'n allen praten. Nou, dat lijden, dat is natuurlijk toch wel de kleur ook van het verhaal. Wat wel aardig altijd is om te vertellen. Dat leidde tot gigantische vergaderwoede. Allerlei mensen die gewoon hun eigen mening door konden drukken in een nog niet bestaand en eigenlijk nog maar zeer beperkt ontwikkeld vak. Daarnaast waren er echter ook andere stromingen die wat minder kleurrijk misschien zijn. Maar die bestonden er ook op andere universiteiten.
Ja, maar je hebt vooral Amsterdam bestudeerd.
Ja, klopt.
En het probleem wat daar lijkt te gaan ontstaan is dat die studenten die willen eigenlijk de hele wereld veranderen. Het is bijna een soort revolutie als het ware. Ja. De gewone burger moet een mondig burger worden, een kritisch burger.
Ja.
En ik geloof zelfs dan op een gegeven moment de hoogleraren op de vlucht gaan. Hè? Of die ene hoogleraar die er nog is.
Ja,
want die kunnen het ook niet meer volhouden tussen die studenten.
De grondleg ten Haven raakt volledig geknakt door de democratiseringsbeweging. Door het vele vergaderen, het gebrek aan tijd om de wetenschap tot ontwikkeling te brengen. Wat natuurlijk ook best een probleem is. Als je geen onderzoek doet en je bent nog een wetenschap die nog niet echt vorm heeft gekregen, dan kun je daar wel gestrest van raken. Dat werd hier ook. En je kunt je voorstellen dat als je zegt het moet volledig democratisch zijn, uw stem, die van hoogleraar, telt even zwaar als mijn stem, die van student. Dat het heel moeilijk is voor een hoogleraar die in de jaren 50 is aangesteld vanuit een heel ander perspectief en een heel andere visie en opvatting over het hoogleraarschap. En de verschillen toch in positie binnen de universiteit. Die moesten vervlakt raken.
Ja, en het wordt natuurlijk ook heel moeilijk om dan een serieuze wetenschap te worden als je geen hoogleraar meer hebt en de studenten het uitmaken. Want ik geloof zelfs dat op een gegeven moment bijna gezegd wordt van ja, we hebben eigenlijk helemaal geen hoogleraar meer nodig. Of overdrijf ik nou?
Nou, overdrijving is altijd natuurlijk wel aardig voor het verhaal. Maar het is wel zo dat de studenten inderdaad een ingreep deden in de andragogie in Amsterdam. En die zeiden theoretische andragogie, dat hoeft niet meer ontwikkeld te worden. We moeten gewoon naar de praktijk kijken, naar de professionele praktijken. We gaan het werkveld in. En daar vinden we eigenlijk onze kennis voor een groot deel.
En dat gaat heel ver, want ik kom in jouw boek tegen dat in een studiegids letterlijk wordt gezegd, wij bedrijven een wetenschap met nauwelijks afstand tot het object van onze wetenschap.
Klopt.
En dat wordt bedoeld als aanbeveling.
Ja, dat wordt als...
Dan denken we toch ja.
Ja, inderdaad, ik zei het net al, de maatschappij in het klein moest andragogie voorstellen en dan het liefst een voorloper daarvan, namelijk volledige gelijkheid in de zin van inspraak en van ideeën die je vorm moesten krijgen binnen de wetenschap. Dus er kwam allerlei thematisch onderwijs ik wou nog iets anders over zeggen.
Maar ik vind het me moeilijk voor te stellen. Want hoe ging dat dan? Een student kon alles zelf bepalen wat hij deed en uiteindelijk ook of hij afstudeerde?
Ja, dat was inderdaad heel moeizaam om beoordelingen te geven. Want beoordelingen is per definitie een machtsverschil natuurlijk. Dus dat begon eronder te lijden. Nu is het niet zodat je kunt zeggen, ach, dat werd allemaal overboord gegooid. Maar er lag inderdaad veel druk op of je wel een oordeel kon geven als docent aan een student.
Of je wel gezags, het wetenschappelijke gezag zou moeten hebben als hoogleraar om over zo'n student die gewoon met zijn handen en voeten in de klei staat van de veranderingsprocessen bij de mensen, of je dat wel kunt en mag beoordelen. Ja, het is bijna te mooi om waar te zijn. Maar is het nou,
misschien is het goed om daar nog even heel even bij stil te staan, want daar zit ook een parallel in het sociaal werk en de opkomst van de waarde die de ervaring heeft, de eigen ervaring ten opzichte van professionele kennis. Dus dat is wel een interessant element om verder over na te denken. Daar zie je ook dat de eigen ervaring van cliënten meer waarde krijgt in hulpverleningsprocessen. En dat zie je dus in andragologie eveneens.
Zie je dat al in het klein gebeuren, ja. Jaren geleden. Is het nou zo dat dit, laten we zeggen, wat te vergaande activisme die wetenschap de nek om heeft gedraaid? Of is dat te veel eer voor de studenten van toen?
Nee, het is. Ik analyseer het zelf als een kluwe factoren die de ondergang heeft veroorzaakt. En dat is dus ook wel de open verbinding tussen object en maatschappelijke context. Als de maatschappelijke context erg verandert, betekent dat ook dat je object dan erg gaat veranderen. Dus dat is een andere factor. Het ontbreken van een krachtige leiding is er nou ook een factor. Maar inderdaad, de invloed van studenten en de grote populariteit is ook een factor die heeft bijgedragen aan de opheffing.
Goed. Wie het wil weten, nog meer, hoe kom je aan jouw proefschrift? Hoe kun je er aankomen?
Ik heb het uitgegeven in eigen beheer en je kunt het bestellen op www.maaikedeboys.nl.
En je kunt het ook gewoon bij ons via ons krijgen.
Dank u.